His name is higher than any other. His name is Jesus. His name is Lord. His name is wonderful. His name is
om de mensen bekend te maken met wat wij proberen te doen. Nu bedenk dat wat wij proberen te doen is om Jezus Christus zo tegenwoordig te zien dat het hart van elke gelovige gestimuleerd zal worden, zijn geloof, zodat hij naar boven zal reiken en een houvast aan God zal krijgen en voor datgene waaraan hij behoefte heeft. Want alles waaraan wij in deze levensreis behoefte hebben is in Christus. Net zoals uw boom hier buiten. Alles wat die boom nodig heeft, het is een appelboom. Dacht u daar ooit aan? Wanneer hij nog geen centimeter hoog is elke appel die ooit in die boom zal zijn, precies daarin. 10 kuub, als er zoveel zijn, laten we zeggen dat er 5 kuub appelen van een boom afkomen. Alle 5 kuub appelen waren erin toen hij geplant werd. Als dat niet zo is, waar komen ze vandaan? Zie? U plant het gewoon en dan moet het water optrekken, het uit de aarde opzuigen. En het moet trekken tot het meer dan zijn portie krijgt. En dan brengt hij takken voort, brengt bladeren voort, brengt bloesems voort. Brengt appelen voort, zie? Drinkt ze naar buiten, brengt ze niet binnen, hij drinkt ze naar buiten. Zo denk ik dan dat Christus de onuitputtelijke bron des levens is. En wanneer wij in hem geplant zijn, is alles wat wij doen drinken van die bron des levens. En we brengen alles voort waaraan wij op deze reis behoefte hebben. Alle dingen waaraan wij behoefte hebben zijn in hem. En we zijn geplant in hem en putten uit hem. En hij is de onuitputtelijke bron des levens. Laten we nu op onze voeten gaan staan als u wilt. Slechts een ogenblik uit eerbied terwijl wij Gods woord lezen. Voor onze kleine tekst vanavond wil ik, omdat het zo dicht bij de vaste tijd is, of Goede Vrijdag, een gedeelte lezen uit het Evangelie van Johannes, beginnend bij het 12e vers en het 12e hoofdstuk. De volgende dag, een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat erop, gelijk geschreven is: Vrees niet, gij dochter Sions. Zie, uw koning komt zittende op het veulen van een ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan, die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, omdat zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel dat gij gans niet vordert? Zie, de gehele wereld gaat hem na. En er waren sommige Grieken uit hen, die opgekomen waren opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus weer zeiden het Jezus. En Hebreeën 13 vers 8 zegt: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in eeuwigheid. Laten we onze hoofden buigen terwijl we bidden. Nu, dit plechtige ogenblik, met onze hoofden gebogen na het lezen van dit woord, is er iemand hier binnen die graag in gebed gedacht wil worden? En wil dat God iets voor u doet gedurende de tijd van deze samenkomst of zelfs gedurende deze avond, zou u het gewoon bekend willen maken door uw hand op te steken. Hij zal weten wat er beneden uw hand is. Onze hemelse Vader, wij naderen nu uw woord. Wij naderen met eerbied en met gebed, met gebogen hoofden en gebogen harten. Want wij weten dat u altijd trouw bent aan dit woord. We bidden u dat u ons terzijde zult zetten van de dingen en zorgen des levens in deze wereld, opdat wij u mogen dienen met zuivere en reine harten, gewassen in het bloed van het Lam. Wij vragen u, Heer, is dit het uur dat er een grote opwekking zou kunnen uitbreken hier in dit deel van het land? Als het zo is, Heer, zijn wij hier om u te dienen op elke wijze waarop we kunnen. En wij dragen gewoon onszelf aan u op voor die dienst. En mogen er iets gebeuren, Heer, dat de harten van de mensen zal bewegen. En het kan misschien zo zijn dat de samenkomst gewoon voor enkele opgezet is, die hier buiten ergens nog verspreid zijn, omdat het misschien mogen zijn dat het laatste lid van het lichaam van Christus precies hier in Louisiana zal toegevoegd worden en dat dan de deuren gesloten zullen worden. Wij weten gewoon niet wat, heren, wij bewegen ons gewoon voorzichtig voort, elke beweging in het oog houdend. En wij bidden, Hemelse Vader, dat u al de zieken en aangevochtenen zult genezen. Terwijl ik kijk, ligt hier een arm, klein, aangevochten kind. En liggen er mensen rondom, ziek en behoeftig. God, mogen zij wegkijken van hun aanvechtingen vanavond en gedurende deze komende week. En mogen er niet één zwak persoon onder ons zijn bij het sluiten van deze samenkomst. Zegen de predikers hier en hun fijne samenwerking en de dingen die zij doen om samen te komen. Mogen de mensen beseffen dat dit het hart van hun voorganger is om te proberen alles binnen te brengen en elke gave en alles wat ze kunnen, wat door God geëerd wordt, opdat het hun gemeente mag helpen te zien en te geloven en te groeien. Sta toe, Vader. Vergeef ons onze overtredingen. Sta elk verzoek toe onder die handen vanavond. Heren, de mijne is omhoog. U kent mijn hart. Het is een gebed voor de mensen. Mogen Jezus onder ons gekend zijn, Vader. Geef ons een grote uitstorting van zijn zegeningen. En wanneer wij hier vanavond vertrekken, mogen wij in staat zijn om te zeggen, zoals degenen die van Emmaus kwamen die dag na de opstanding. Als wij in deze heilige tijden binnengaan, branden onze harten niet in ons, zeiden zij toen hij tot ons sprak langs de weg. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Niet om te prediken of om veel van de tijd te nemen, maar gewoon om hier nu slechts een paar kleine gedachten op orde te zetten voor wij de gebedsrij oproepen. Over ongeveer 25 minuten, veronderstel ik, zal ik de gebedsrij oproepen om voor de zieken te bidden. En nu zullen meneer Borders en anderen elke avond proberen om u uit te leggen hoe een genezing vast te houden enzovoort. En bedenk dat wij hier niet zijn om gewoon te proberen goddelijke genezing te vertegenwoordigen. Wij zijn hier om Jezus Christus te vertegenwoordigen en in hem is genezing. En ieder attribuut van God is in hem. En hij heeft onze redding gekocht, onze genezing en al wat we hebben. En genezing is een ondergeschikte zaak. En u kunt nooit een hoofdzaak maken van een ondergeschikt iets. Wij weten dat. We zijn dus, maar wij proberen. Jezus gebruikte ongeveer 86% van zijn bediening voor goddelijke genezing, opdat hij de aandacht van de mensen zou mogen trekken en dan uitleggen wat zijn doel daar was. En dat is hetzelfde. Wij proberen zijn bediening zo goed mogelijk voor te zetten, gelovend dat hij nog steeds dezelfde blijft. Gisteren, vandaag en voor immer. Nu, wij weten, in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Daarom zijn God en zijn woord hetzelfde. Het is God in drukvorm. U bent niet meer dan uw woord en God is niet meer dan zijn woord. Dus dit grote feest dat wij hier nu in deze tijd naderen, deze vaste tijd, zoals men het noemt, bij naderen Goede Vrijdag en dan Paaszondag, een week tot Paaszondag, geloof ik. We benaderen dit dus. Ik dacht dat ik deze schriftplaats zou lezen, waar deze Grieken, die hongerig van hart waren, kwamen om te aanbidden op het feest van het Pascha en zij wisten er weinig van dat het paaslam Christus moest zijn. Maar hun harten waren hongerig. Ze wilden hem zien. Ze hadden zoveel over hem gehoord. En wisten van die grote dingen die zij gehoord hadden, die hij had gedaan. En ongetwijfeld dus moeten zij, naar dat feest komend, veel in de schrift gelezen hebben van wat hij was en zijn natuur en wat hij zou doen wanneer hij kwam. Dus zij wilden zien. Zij kwamen naar zijn discipelen en hun werd het voorrecht gegeven hem te zien door de welwillendheid en de bediening van zijn discipelen. Ze werden in zijn tegenwoordigheid gebracht door zijn dienstknechten. En nu, als Hebreeën 13 vers 8 zegt dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. En ik ben er zeker van dat hier in Baton Rouge, dat wij gewoon even hongerig zijn om Jezus te zien als zij destijds. Ieder mens die bij zijn gezonde verstand is en over de Heer Jezus hoort, hij verlangt om hem te zien. Oh, toen ik voor het eerst van hem hoorde, toen ik een jongen was, kon ik het nauwelijks uithouden. Ik dacht, als hij God is, was hij altijd God en zal hij altijd God zijn. Dus om het te proberen weg te zetten in een of andere grote tijd in het verleden, of een of andere grote tijd die komt, dat is gewoon de natuur van de mens. De mens prijst altijd God voor wat hij deed, kijkt uit naar wat hij zal doen en ziet voorbij aan wat hij doet. Dat is gewoon de natuur van de mens. Het is altijd zo geweest en het blijft vanavond nog steeds zo. Maar nu, deze Grieken wilden hem zien en wij willen hem zien. Wel nu, als hij uit de dood is opgestaan en niet, hij is niet dood, hij leeft. En als hij leeft, zoals de schrift beweert dat hij is, waarom kunnen we hem dan niet zien? Wij hebben een recht om het te vragen. Bedenk dat hij zei, een kleine tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot aan het eind der wereld. De wereld zal mij niet zien, maar gij zult mij zien. En nu, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, waarom zouden wij hem dan niet kunnen zien? Nu, als wij naar de verschillende ideeën zouden gaan die wij gehad hebben, en onthoud dat God nooit iets doet buiten wat hij beloofde. Zie, hij doet altijd de belofte, dan komt hij om het te vervullen. God kende in de beginnen het einde vanaf het begin, omdat hij oneindig was, en wij weten dat allemaal. Hij is van tegenwoordigheid, almachtig en oneindig. Nu, als hij oneindig is, dan wist hij alle dingen, en nu, en alwetend. Dus merk dan op, dat hij zijn schriftplaatsen toebedeelde door de eeuwen heen die moesten komen. En wanneer dit tijdperk dan tevoorschijn komt, wel, dan proberen wij altijd de dingen uitgestippeld te hebben op de wijze dat wij denken dat het juist is. Maar gewoonlijk, als God een belofte voor dat tijdperk deed, wel, het is zijn gebruikelijke manier om iets te doen en hij verandert nooit om het zo te doen. Onthoud, God verandert nooit. En hij verandert zijn wegen nooit. Want daarom kunnen wij precies ons geloof plaatsen in wat God zei dat de waarheid is, de Bijbel. Nu, u moet God ergens plaatsen. Nu, als God de wereld zou oordelen, en hij zal dat doen, en als wij zouden zeggen, of als ik tot de Franse katholiek zou zeggen, waardoor denkt u dat hij haar zal oordelen? De Frans-katholieke kerk. De Rooms-katholieke kerk gelooft dat hij haar door die kerk zal oordelen. De orthodoxe, de Grieks-katholieke, de orthodoxe kerk gelooft dat hij haar daardoor zal oordelen. De Methodist zou zeggen, onze kerk, de Baptist, onze kerk, de Pinkstergemeente. Zie, het zou zo verwarrend zijn dat een persoon niet zou weten wat te doen. Maar hij zei dat hij de wereld zou oordelen door Jezus Christus. Jezus Christus is het woord. Dus zal hij de wereld oordelen door het woord. Nu, de Bijbel is de gehele openbaring van Jezus Christus. Dit is de openbaring. Niets moet daaraan toegevoegd worden of ervan afgenomen. Hetzelfde zal ons deel van het boek des levens afnemen als wij toevoegen of ervan afnemen. Dat is het woord van God en wij geloven het. Nu, in elke generatie, wanneer de kerk het gewoonlijk zo in de war brengt en alles tot de tijd voor het woord komt om vervuld te worden, kijkt men terug naar een andere generatie in het verleden, naar wat er daar ginds in een andere dag gebeurde, en ze missen om te zien wat er in die dag is gebeurd. Nu tot uw katholieke mensen, hoe hebt u die heilige gemist? Hoe staat het met Jeanne d'Arc, een Française? Ik kan dat misschien opwerpen, omdat het een Franstalig gebied is. U herinnert zich dat de priester haar als heks op de brandstapel verbrandde. Zij was een heks, omdat het meisje geestelijk was. Ze zag visioenen enzovoort. En u verbrandde haar als een heks. Toen, na een poosje, toen u uw vergissing inzag, groef u de lichamen van die priesters op en wierp ze in de rivier als boetedoening. Maar ziet u, het was al gebeurd. En dat is de wijze waarop het altijd is en het gaat ons voorbij en we zien het niet. Zelfs tot de discipelen zei Jezus op een keer, tot hen sprekend, ze zeiden, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij zei, hij is reeds gekomen en u kende hem niet. En ze begrepen dat het Johannes de Doper was. Zelfs die discipelen, die stem in de wildernis die Malachi 3 vervulde, ging gewoon aan hen voorbij en zij begrepen het zelfs helemaal niet. Zie? En het is mogelijk dat wij het gewoon over ons heen zouden kunnen laten gaan en falen om het te zien. Gods wijze is altijd... Nu, als het in een heel systeem zou komen, of een bepaalde organisatie, zoals protestanten, baptisten, pinkstermensen, of een van hun denominaties, zou het voortbrengen, zouden zij het geloven, wel dan zouden de anderen er niets mee te maken willen hebben. Dus in de tijden zoals deze handelt God nooit met enige organisatie. Hij deed het nooit. Hij handelt altijd met een individu, één persoon, u. Gewoon die ene persoon. U bent het tussen u en God, niet tussen uw organisatie en God, tussen u als een individu. God doet het altijd op die wijze, heeft het altijd gedaan. En nu zegt de Bijbel, hij doet niets, tenzij hij het openbaart aan zijn profeten, zijn dienstknechten, de profeten. En altijd heel vergelijkbaar met Elia's tijd en Mozes tijd. En al die verschillende tijden zou hij het openbaren. Nu, er was in de schrift geschreven dat God zou hun een superteken geven. Een groot teken, een eeuwigdurend teken. Een maagd zal zwanger worden. En dan zou er iemand geboren worden, een kind. We zouden hem kennen als de Messias. Al de schriftplaatsen, heel de weg van Genesis af, hadden zich verbonden tot de komst van de Messias. De profeten waren deel van het woord. Jezus zei dat zij goden genoemd werden. En ze waren het zolang het woord van God tot hen gebracht werd. Hij zei, hoe kunt u mij veroordelen wanneer ik zeg dat ik de zoon van God ben? En u die, het is in uw wet geschreven, dat u degene tot wie het woord des Heren kwam, goden noemde. Zie, het waren de profeten niet, het was het woord van God. En het is nu hetzelfde. En het was Jezus, hetzelfde, het woord van God, dat bekendgemaakt werd. En dat is altijd het licht van het uur. Nu, als wij vanavond rondkeken en wij zouden teruggaan naar enkele van deze grote kerken, helemaal terug door het tijdperk en zeggen, dit is het. Als u niet oplet, zullen wij wandelen in een schijnsel in plaats van in een licht. Wij kijken naar iets wat voorbij ging jaren geleden. Kijken terug. En ieder die de weg afrijdt, terwijl hij in de achteruitkijkspiegel kijkt, zal zich in de vernieling rijden. Dat is juist. U doet zoals sommige van onze zusters het proberen die 50 jaar oud zijn en die proberen er al 16 uit te zien. Ziet u kijkt terug. Kijk voorwaarts, kijk waar u heen gaat. Kijk waar u heen gaat, niet waar u vandaan komt. Paulus zei, vergeet die dingen die in het verleden liggen. Jaag ik naar het doelwit van de hoge roeping in Christus. U moet altijd kijken naar waar u heen gaat, niet waar u geweest bent. Als u in de achteruitkijkspiegel kijkt, zult u zich spoedig in de vernieling rijden. Dat is de moeilijkheid geweest. Daarom ging Luther ten onder toen Wesley's licht opkwam. Daarom ging Wesley te gronden toen de Pinkstermensen opkwamen. En als wij niet opletten, zullen ook de Pinkstermensen te gronden gaan. Als men niet gewoon altijd heel alert blijft en oplet. U ziet dat u altijd terugkijkt en verwijst naar wat iemand anders daar vroeger deed. Wanneer wij, terwijl ons bevolen wordt voorwaarts te kijken, te blijven voortgaan. Hun profetie gebeurde in hun dagen, dit gebeurt in deze dag en het volgende gebeurt in de volgende dag. Het is uitgemeten tot de eindtijd en er zijn dingen die verondersteld worden nu te gebeuren overeenkomstig de schrift. De Heilige Geest op aarde, uitgegoten op de mensen. Nu, toen Jezus kwam, behoorden die schriftgeleerden enzovoort hem herkend te hebben, maar zij herkenden hem niet, omdat zij zo vast zaten in hun tradities. Farizeeën, Sadduceeën, Herodianen, wat er ook maar was, ze waren in die traditie zo doordrenkt, dat zij de ware profetie van Christus zelf, dat wat hij verondersteld werd te zijn, faalde te zien. Hij zei tot hen, onderzoek de schriften, want daarin denkt gij eeuwig leven te hebben, en zij zijn het die van mij getuigen. Ze zeiden, wij zijn Mozes' discipelen. Hij zei, als u Mozes' discipelen waart, zou u mij kennen. Want Mozes schreef van mij. De Heer uw God zal een profeet gelijkend op mij doen opstaan. Ze beweerden het te zijn, maar ze waren het niet, omdat zij zo in hun traditie ondergedompeld waren. Nu, dat is hoe zij misten hem te zien in die dag waarin zij leefden. Nu, dat zou zich kunnen herhalen, weet u. Het heeft het altijd gedaan en het... zou zich opnieuw kunnen herhalen. Nu laten wij gewoon gedurende enkele minuten teruggaan. En de enige wijze waarop wij zouden kunnen zien wat hij is, nu vandaag als wij de gewone mens nemen, wat Christus geweest moet zijn, sommigen beelden hem af als een historisch persoon iets groots, sommigen brengen hem naar beneden tot gewoon een alledaags man, en sommigen maken hem tot een filosoof, een profeet of iets anders zoals dat. Een goed mens, een leraar. Maar hij, wat hij ook was, dat is hij nog steeds overeenkomstig de schrift. Zie, nu als wij naar de stad zouden gaan om hem te vinden, en gingen rondkijken om te zien of... Nu bedenk dat zijn belofte is dat hij met ons zou zijn. Nu, als wij gingen om een zeker mens te vinden, dan zou hij zeggen... Ik zou misschien zeggen, hij zou 1,80 meter lang zijn. En u zou zeggen, nee, het was 1,30 meter moet zijn. Ander, nee, hij was slechts 1,20 meter lang. Hij was een kleine makker. Zie, wij zouden allemaal verward zijn. Wel, men zou zeggen, misschien zou hij nagellittekens in zijn hand hebben. Gewoon elke huichelaar zou nagellittekens in zijn hand kunnen hebben en doornafdrukken. En uiteindelijk ziet Jezus aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Maar hoe zouden wij ooit weten wie hij was? Men kende hem toen niet vanwege zijn kleding. Omdat hij gewoon onder de mensen wandelde, zelfs na zijn opstanding. En degene met wie hij wandelde, herkende hem nog steeds niet, zie? Het was niet zijn kleding, hij kleedde zich net als ieder ander. Het was niet zijn kleding, het was niet zijn manier, het was niet zijn organisatie, het was niet zijn gemeenschapskaart die hij bij zich droeg, want hij had er geen. Vrij uitgezegd, hij was het er niet mee eens, dus dat was het niet. Ze zeiden, wij weten niet van waar hij komt. En de blinde man zei, dat is een vreemde zaak, u bent een leider van vandaag, en hij heeft mijn ogen geopend, en toch weet u zelfs niet waar hij vandaan komt. Hij had een goede eigen theologie, zie. Hij zei, u weet niet wat deze man heeft gedaan, de dingen die hij heeft gedaan, en toch wordt u verondersteld de leiders van de huidige dag te zijn. Maar het droevige deel met hen was dat hun ogen verblind waren. Het werd verondersteld op die wijze te zijn. Wist u dat de kerk ook verondersteld wordt zo te zijn in de laatste dag? Roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der welluste dan liefhebbers gods, hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben. Want dat is dezelfde profetie, dezelfde zaak. Dat is het zeker. In het Laodicea gemeentetijdperk was Jezus aan de buitenkant van de kerk, proberend om binnen terug te komen. Kloppend op de deur. Het enige tijdperk waar hij ooit uit de kerk werd gezet, is in het Laodicea tijdperk waarin we nu leven. We zien dus dat wij gewoon terug zijn waar we begonnen. Nu, de enige ware wijze om te achterhalen wat hij was, of wat hij is, is om te achterhalen wat hij was. Nu, omdat hij dezelfde zou zijn, nu laten we gewoon teruggaan en enkele dingen bovenhalen die hij deed. We kennen allemaal zijn maagdelijke geboorte en we zullen daar niet mee beginnen. Maar ik las uit Johannes, laten we teruggaan naar Johannes, het eerste hoofdstuk, en gewoon achterhalen wat hij was. En dan kunnen we begrijpen wat hij nu is. Wat hij ook toen was, is hij nog hetzelfde. Nu. In orde. Nu, wij zien hier dat hij in de beginnen het woord was. In de beginnen was het woord. Dan is hij nog steeds het woord. Zie? Zie? In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Zie? En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. In orde. Dan, dat is wat het toen was. Hij was de betuigde belofte van God voor dat tijdperk en dat maakte hem het woord. Is dat juist? Wel, hij zou dezelfde zijn vandaag. Opnieuw het woord. Zie? En hij zei hen daarnaar te kijken. Dat is wat hij was. Hij was het woord. Het woord werd vlees gemaakt. Dat is wat hij was. Nu, toen hij het woord werd en God neerkwam in de vorm van de Heilige Geest, in de vorm van een duif en op hem ging en zei, dit is mijn geliefde zoon in wie het mij behaagt te wonen, dan ontdekken wij dat zijn bediening begon met gebeden voor de zieken. Genezing. Iedereen mocht hem. Hij was fijn. Bekend als een fijne kerel. En dan, in zijn eerste bediening wat hem identificeerde, bedenk dat de Joden altijd geloofden in goddelijke genezing. Ze hadden een bad bij de poort hier van Bethesda. Bij de poort, een prachtige poort. De mensen lagen daar, menigte van zwakke mensen, die lam waren, kreupel, blind, en het water ingingen voor genezing. God heeft altijd een weg gemaakt voor genezing, dus het was niet exact zijn genezing die hun aandacht op hem vestigde. Er was iets meer wat hun aandacht trok. Nu, we ontdekken dat als wat hij verondersteld werd te zijn, Mozes had gezegd wat hij zou zijn en al de profeten hadden van hem gesproken, nu moest hij daardoor geïdentificeerd worden. Nu, hier is wat hij is, het woord. Nu, Hebreeën, het vierde hoofdstuk, zegt dat het woord van God krachtiger is dan een tweesnijdend zwaard. Het is scheidt het merg van het been en is een onderscheider van de gedachten in het hart. Dat is wat het woord is. Nu zie, toen het woord tot de profeten kwam, werden zij geïdentificeerd door hun profetie. God zei, indien er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, ik de Heere zal tot hem spreken in visioenen en tot hem en hem dromen tonen enzovoort. Met andere woorden, dromen uitleggen zoals Jozef en zij deden. En dat zullen zijn geloofsbrieven zijn. En dat waren dan de geloofsbrieven die hij had, het geïnspireerde woord door openbaring. Zie, het woord dat vervuld moest worden. Zijn profetie identificeerde hem als een profeet. En het woord komt tot de profeet. Toen Jezus dus op het toneel kwam, zegt de Bijbel dat hij een profeet moest zijn. En Mozes zei, de Heer uw God zal een profeet gelijkend tot mij doen opstaan. En Israël geloofde altijd hun profeten, omdat God dat God was die zichzelf identificeerde in menselijke wezens. Altijd. Elke Bijbelgeleerde weet dat. Dat is de wijze waarop hij zich identificeerde in zijn profeten. Ze waren slechts gewone mensen. Natuurlijk waren ze voor dat doel geboren. Zoals wij weten zijn er plaatselijke gaven, van 9 gaven in de gemeente. Maar er zijn ambten van de gemeente en dat heeft God. Dat is voorbestemd, dat is verordineerd. God heeft in de gemeente geplaatst. Apostelen, dan profeten en leraars, herders, evangelisten enzovoort. Dat zijn Gods gaven die in de gemeente zijn geplaatst. Dan zijn er 9 geestelijke gaven die in het plaatselijke lichaam opereren. En van gelovigen, en zij moeten gecontroleerd worden door 2 of 3 getuigen voordat zij aan de gemeente gegeven worden, omdat zij soms verkeerd zouden kunnen zijn. Maar merk deze profeten op wanneer zij geboren werden, zoals in, ik geloof in Jeremia hier, dat God zei, voor u zelfs ontvangen werd in uw moeders schoot, bestemde ik u om een profeet over de naties te zijn. Ziet u, Mozes werd als een profeet geboren. En van Johannes de Doper werd 712 jaar voordat hij geboren werd gezegd dat hij de stem was van iemand die roept in de woestijn door Jesaja de profeet. Zie, het is niet, deze gaven zijn aangeboren gaven en Gods plaatsen in zijn gemeente. En nu voorafgaand aan de eerste komst van onze Heer was er geen profeet op aarde geweest gedurende 400 jaar. Malachi was de laatste profeet en hij sprak van de komst van Johannes in het 3e hoofdstuk van Matthäus, wat Jesaja zou zijn. Jesaja de profeet sprak van hem. En dan ook Malachi die zei dat Elia op het toneel zou komen. Iemand die Christus vooraf ging. Ik zend mijn boodschapper voor mijn aangezicht om de weg te bereiden, zoals hij in Matthäus 11 zei, om Johannes te identificeren. En nu het vreemde, toen Jezus begon te spreken en zichzelf had geïdentificeerd, laten wij opletten hoe hij dat nu deed. Als hij niet schriftuurlijk is in wat hij deed, dan was hij niet de Messias. Hij moest komen overeenkomstig de schrift. Nu, er was een man geweest, Andreas genaamd, die de opwekking van Johannes had bijgewoond, waar Johannes zei dat hij zou komen. Johannes was zo zeker van zijn komst, dat hij zei, hij staat nu midden onder u, omdat hij wist dat hij die Messias moest aankondigen. Nu, hij ging nooit naar een seminarie om te leren wat de Messias zou zijn, en ging de woestijn in, en was daar buiten op zichzelf, en kwam tevoorschijn. Want hij moest niet door mensen opgeleid zijn, hij moest door God getraind worden, omdat nu zijn vader was een priester. En het was gebruikelijk dat de zoon de zaken van de vader volgde, en zijn opleiding enzovoort. Maar de zaak van Johannes was te groot, te belangrijk. Wel, heel wat van die mensen zeiden, nu weet u, broeders en zo, hier voldoet aan de kwalificaties, maar Johannes ging uit in de woestijn, en hij was met God totdat hij definitief wist wat het teken van de Messias zou zijn. Toen hij kwam, zei hij, ik kende hem niet, maar hij die gezegd heeft op wie gij de geest zien neerdalen en blijven, hij is degene die zal dopen met de Heilige Geest en vuur. Zie, hij wist en was definitief zeker dat hij dat was. Nu, Andreas had geprobeerd om zijn broeder Simon mee te krijgen. Zij waren vissers en ze probeerden zijn broer mee naar de samenkomst te krijgen. Nu, ik las enige tijd geleden een verhaal over hun leven. Ze waren grote gelovigen in de orde van de Farizeeën. En hij had een vader, Jonas genaamd, en hij was ook een hele goede visser. En vele malen moesten zij God vertrouwen voor wat zij te eten kregen, hun vis, om hun schulden af te betalen en voedsel te krijgen. En ik las dat op een dag de oude vader Simon nam en hem neerzette, hem en Andreas, en zei, jongens, ik geloofde altijd dat ik zou leven om de komende Messias te zien. Waar wij al deze jaren naar uitgekeken hebben. En nu, zonen, voordat de Messias komt, zal ik wellicht heen gegaan zijn omdat ik oud ben. Maar ik wil niet, jongens, dat jullie misleid worden. Nu, er zullen allerlei soorten dingen opkomen voordat hij komt. Het moet altijd op die wijze zijn. Weet u, zo'n beetje de ware zaak uitschakelen wanneer het eraan komt. U ziet dat Satan altijd erbuiten is. Net zoals voordat Jezus kwam, men zei dat er andere Jezussen opgestaan waren die groepen hadden meegenomen de woestijn in en die opgekomen waren enzovoort. Maar hij zei, zonen, bedenk dat deze Messias schriftuurlijk geïdentificeerd zal worden. Oh, hoe behoorde hij mensen vandaag te onderwijzen? Zie, de Messias zal door de schrift geïdentificeerd worden, omdat Mozes zei dat de Heer, onze God, een profeet die op hem lijkt, zal doen opstaan. En Mozes is onze leider en wij kijken er naar uit. Nu, er zijn honderden jaren verstreken, waarin wij geen profeet gehad hebben, maar Mozes zei dat er één zou komen en ongetwijfeld is deze tussentijd hier zonder een profeet er geweest om dat te identificeren wanneer het komt en hij zal aan de kwalificaties van die profeet beantwoorden. Wij kennen alle die schriftplaats. Nu wij ontdekken later dat Jezus nog nooit enig teken had getoond. Op een dag kwam Simon in zijn tegenwoordigheid, gewoon een beetje sceptisch wellicht over het getuigenis van Andreas, omdat hij alles had gehoord wat er bij deze wilde man gebeurde. Mensen verdrinkend in de rivier en met dopen enzovoort. En daar kon hij niet achter staan, omdat er in die tijd al van alles door Palestina was gegaan. Maar op een dag kwam Simon in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus. Nu laten wij letten op wat hij gisteren was. Voor dat uitverkoren zaad. Die Simon die tot deze plaats verordineerd was. Dat zoals in het begin was God zelfs niet God. Hij was de grote eeuwige. En daarin waren attributen. Attributen waren zijn gedachten. En toen werd hij een woord zoals dit. En een uitgedrukt woord, wel een uitgedrukte gedachte is een woord. Een woord uitgedrukt is een gedachte. En denk dan dat als u ooit in Gods gedachte was, dan zult u er altijd zijn. Als u eeuwig leven hebt, bent u de uitdrukking of het attribuut van zijn gedachten voor dit tijdperk. Zo niet, dan er is slechts één eeuwig leven en het heeft altijd bestaan. En u bestond in zijn gedachten voordat er een wereld was. Daarom zei hij dat hij u koos voor de grondlegging van de wereld. Het is niet wat wij denken, wat iemand anders denkt. Het is wat God denkt. Eeuwig. U was er altijd, zie. In zijn gedachten. Het was in hem om een mens te zijn. Daarom was Christus het uitgedrukte beeld, zie. Nu, hij moest vader zijn, hij moest zoon zijn, hij moest redder zijn, hij moest genezer zijn. Er was niets, er was zelfs geen engel, niets. Toen schiep hij engelen en toen werd hij God en werd hij aanbeden. En dit zijn de manifestaties van zijn gedachten. Er is niets verkeerd. Alles zal goed uitwerken. Wees niet bevreesd. Gods grote tijdstuk tikt gewoon verder. Hij zal het zal er zijn. Er zal een gemeente zijn zonder vlek of rimpel. Het was in zijn gedachten. De zaak is, ben ik daarin? Bent u daarin? En hier was hij, de eeuwige gedachte van God, uitgedrukt in het zoonschap. Oh my, daar was God Immanuel toen. Merk dan op dat hij het woord was. Nu hier, maak ik u doof? Het is niet mijn bedoeling om tegen u te schreeuwen. Soms spreken wij op grote buitenterreinen en plaatsen. En ik bedoel niet te luid te worden. Nu, laten wie het ook regelt, verminder het een beetje voor mij als men wil, als het te luid wordt. Nu merk op, hierin, dat toen Jezus kwam, hier kwam Simon naar voren en liep naar hem toe. En zodra Jezus zijn ogen op hem richtte, zei hij, uw naam is Simon. En gij zijt de zoon van Jonas. Oh, dat zette het hart van die visser in vuur. Hij kon zelfs zijn eigen naam niet schrijven, hij had geen opleiding, maar hij wist dat dat het woord was, omdat het de gedachten onderscheidde die in zijn hart waren. Daar was de Messias. Hoewel de Bijbel zegt dat hij zowel onwetend als ongeletterd was, maar hij werd het hoofd van de gemeente te Jeruzalem. Hij viel aan zijn voeten neer. Hij wist dat dat het was. Niet alleen wist hij wie hij was, hij kende ook die godvruchtige oude vader van hem, die heen gegaan was. Zie, dat toonde aan dat hij het woord was. Het woord onderscheidde de gedachten die in hun harten zijn. Dat is precies wat het is. Jezus keek naar hen en bemerkte hun gedachten, zie. En de Bijbel zei dat het woord van God een onderscheider is van de gedachten en overleggingen van het hart. Dat maakte hem dan het woord. Die meesterprofeet, de Godprofeet. Meer dan een profeet. Hij was alles wat de profeten was, plus de rest van God. Zie, hij was Immanuel. God vertegenwoordigd in volheid in de Zoon Jezus Christus. Nu wij ontdekken dat God in Christus was, de wereld met zichzelf verzoenend. Nu als wij het opmerken, toen was Petrus overtuigd dat zijn godvruchtige oude vader hem had onderwezen. En hier was het schriftuurlijke bewijs dat dat de Messias was. Dat was hij gisteren, dat is hij vandaag. Hoe zou hij zichzelf nog meer identificeren? Nu, hij identificeerde zichzelf niet als een of andere grote dokter in de theologie of in de letteren. Zie, hij identificeerde zich niet als een of andere priester. Hij, het woord van God identificeerde hem. Het woord dat door hem heen sprak, identificeerde hem. Zie, dat is hoe zij wisten wat en wie hij was. Nu, er stond daar iemand genaamd Filippus. En Filippus had schriftuurlijke bijbelstudies gehad. Op de boekrollen met een man genaamd Nathanael. En toen hij dit zag gebeuren, lichtte het zijn hart gewoon zo op dat hij het niet meer kon uithouden. Hij wist dat de zaak daar was. Hij was maar een gewone man. Maar zij wisten dat het Messias was. Dus liep hij om de heuvel heen. Het was ongeveer 25 kilometer. Als u zou meten waar hij predikte, moet hij op één dag heen gegaan zijn en de volgende dag zijn teruggekomen. En hij ging om met deze man te vinden. Hij had met hem in de schrift gestudeerd. Een zeer betrouwbare, eerlijke man. U hebt ze hier rondom. Mannen die hun hele leven erop toegelegd hebben om het woord te bestuderen. Hij had dus het woord bestudeerd. En Filippus was heen gegaan om hem te vinden en had wellicht op de deur geklopt. En Nathanaëls vrouw zei, wel, hij wandelde net daar geen spuiten door de olijf. Hij tilde olijven. Dus hij liep snel terug om hem te ontmoeten. En hij vond hem op zijn knieën onder een van de bomen biddend. Nu een christenheer geeft, toont hoffelijkheid. Dus hij wachtte tot hij klaar was met bidden. En hij zei, kom, zie wie we gevonden hebben. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. En toen zei deze betrouwbare, vrije Hebreër, genaamd Nathanael, nu wacht even, Filippus, hoe ver ben jij gezonken? Nu, waar zei je? Wat zei je dat de naam van die man was? Jezus van Nazareth. Nu, hij zei, nu zou er enig goeds uit Nazareth kunnen komen? En ik denk dat Filippus hem het beste antwoord gaf dat een man een ander kon geven. Hij zei, kom en zie. Blijf niet thuis om te bekritiseren. Kom, zoek het uit. Onderzoek de schrift. Kom en zie. Wel, onderweg begint hij hem wellicht te vertellen. Hij zei, nu, je weet dat wij weten uit de schrift dat deze Messias een profeet moet zijn. Omdat Mozes zei dat hij dat was. En deze man, herinner je je de oude visser die niet met zijn naam kon ondertekenen op het ontvangstbewijs toen je de vis kocht? Ja. Wel, hij vertelde hem wie hij was. Oh, ik denk me in dat Filippus zei, nu wacht even, of Nathanael, ik moet dat eerst zien. Toen hij uiteindelijk kwam waar hij was, kwam hij met Filippus naar voren. Filippus bracht hem naar voren, net zoals iemand u bracht. Kwam naar voren in zijn tegenwoordigheid, naar de samenkomst waar Jezus predikte. En ik keek naar hem. Hij was gewoon een normale man, gekleed zoals elke andere man. Hij zag er niet anders uit. En hij wond er geen doekjes om. Hij was altijd gewoon duidelijk tegenover de mensen. En soms sprak hij in raadsels tot hen, zodat ze het niet konden begrijpen, zelfs zijn eigen discipelen niet. Dat stoorde hun geloof niet. Zie, zij geloofden hem. Merk op dat er eens een grote menigte, duizenden, zich rondom hem vergaderd hadden. Hij was een geweldige kerel. Oh, deze profeet uit Galilea, een groot man. Hij ging naar elke kerk, iedereen wilde hem. Maar op een dag begon hij leerstelling tot hen te prediken. En dat veranderde toen de zaak een beetje, ziet u. Van toen af aan was hij niet zo populair meer, zie. Maar het teken vergezelde de stem. Nu, wij ontdekken dat toen Filippus naar voren kwam, tot waar hij was, hij en Nathanael, dat Jezus zich omkeerde en naar Nathanael keek en zei, zie een Israëliet in wie geen bedrog is. Nu, u zegt nu misschien de wijze waarop hij gekleed was. Ze kleden zich al hetzelfde, zie. En een Israëliet in wie geen bedrog is. Nu, dat schokte hem bijna zo erg dat hij niet wist wat te doen. Hij zei, Rabbi, wanneer kende u mij ooit? Wel, u hebt mij nooit gezien. Dit is onze eerste keer dat wij elkaar ooit ontmoeten. En men zegt mij dat u daar ginds in Betanië woont. En hoe kende u mij ooit? Wel, hij dacht dat wanneer de Messias kwam, God een soort hefboom zou nemen en omhoog doen en dat de gangen des hemels naar beneden zouden vallen op hun grote denominatietrappen daarbuiten. En dat hij zou zeggen, Caiaphas, ik zend mijn Messias nu naar u. Hij zou zeggen, ik ben aangekomen. En de engelen zouden komen en zeggen, dit is hem. Zie, dat is de reden dat hij het doet. Dan gaat het gewoon over de hoofden van de mensen heen die slapen en ze weten nooit wat er gebeurd is. Zie, merk op dat hij daar was. Hij stond daar. Hij zei, wanneer kende u mij, Rabbi? Hij zei, voor Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Oh my, wat een ogen. Hij ziet u nu. Hij kent u nu. Hij is gewoon dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Wat een ogen. 25 kilometer, de dag daarvoor, om de berg heen. En ik zag u toen u onder de boom was. Wat deed hij? Hij rende naar voren, viel neer en zei, gij zijt, Rabbi, gij zijt de koning van Israël. Gij zijt de zoon van God. Hij geloofde het. Waarom? Hij was volkomen geïdentificeerd dat hij het woord was. Omdat hij de gedachten kon onderscheiden die in het hart waren. Ja, daar was hij, staande daar. Nu, daar waren diegenen die daarbij stonden, die dat niet geloofden. Nee, velen van hen geloofden dat niet. Er stonden daar sommige van de priesters en zo bij, die zeiden, deze man is Beelzebul. Zij, de zaak was gedaan. De schrift was geïdentificeerd. En toen moest de geestelijkheid van die dag verantwoording afleggen aan hun samenkomst. En zij konden het op geen andere wijze beantwoorden dan door gewoon te zeggen of hij het is of niet. Zij zeiden dus, deze man doet dit door Beelzebul. Met andere woorden, hij is een waarzegger, een boze geest. Iedereen weet dat een waarzegger een duivel is. Hij zei dus, deze man doet dit kwaad door Beelzebul. En Jezus zei, nu ik zal u dat vergeven. Het offer was nog niet gebracht, de verzoening was nog niet gedaan. Maar hij zei, wanneer de Heilige Geest gekomen is, om het dan te doen, één woord er tegen zal nooit vergeven worden. Nog in deze wereld, nog in de wereld die komt. U ziet dus waar het ons vandaag brengt. Nu, dit was een hele zaak, maar Filippus en Nathanael geloofden met hun hele hart. Nu, dat was de wijze waarop Jezus zichzelf identificeerde gisteren als de Messias. Nu, wij weten alle, gewoon enkele minuten nu. Wij weten alle dat er slechts 3 mensenrassen in de wereld zijn. En dat zijn de zonen van Noach, Ham, Sem en Jafet. En dat is Jood, Heiden en Samaritaan. Nu, wij als niet-Joden, wij waren heidenen. Romeinen en wat wij ook meer in die dagen, de Angelsaksen en wij aanbaden afgoden. Maar de Joden keken uit naar een Messias. En de Samaritanen keken uit naar een Messias. En nu Jezus zei, toen hij op weg was naar Jericho, precies naar, daar beneden aan de heuvel van Jeruzalem, ik heb er behoefte aan om langs Samaria te gaan. En hij ging dus daar naartoe, naar Samaria, en ging zitten bij de poort, bij de bron. En het is nog steeds zoals het toen was, er zijn niets veranderd. Daar is het oude panorama, zoals dit hier, en de wijnstokken groeien in de rotsmuren. En hij zette zich gewoon neer en zond zijn discipelen deze kleine stad in, Sichar genaamd, om wat levensmiddelen, voedsel te halen. En terwijl ze heen gegaan waren, kwam een slechts bekendstaande vrouw. Misschien was de jonge dame, zoals ik zei, op straat gezet, niet door jeugdmisdaad, maar misschien door oudermisdaad. Ze lieten haar buiten de straat op gaan en ze was misschien een fijn uitziende jonge vrouw en ze had kwaad gedaan. En ze kwam daar naartoe om haar water te halen, omdat zij niet met de maagden kon komen. Ze zouden niet, net de eerbare vrouwen, ze zouden het niet kunnen doen. En zij haalden hunne eerst, de rest van hen dan, prostituees en zo, kwamen er naartoe tijdens de dag. Maagden kregen het hunne, want ik heb op hen gelet toe, hoe zij die grote ketel van zo'n 20 liter boven hun hoofd zetten, die grote pot op elke schouder en ze voortwandelen, pratend zoals vrouwen kunnen en nooit één druppel ervan ze spillen. Ik weet niet hoe zij het doen, maar zij doen het zeker. Maar zij daar doorheen en toen kwam zij daar om haar water voor de dag te halen. De rest van hen was weggegaan, moet omstreeks het middaguur geweest zijn. Ze nam de handvaten om ze in de windas te zetten en naar beneden te laten gaan om, zie je, het is gewoon als een soort pot. Het heeft een handvatten rondom en ze zetten die haken rondom die handvatten en doordat ze zo zwaar zijn, kantelt het wanneer het naar beneden gaat, dan halen ze het water op, net zoals wij het soms hier gedaan hebben in onze landen enzovoort, maar wij hebben zoiets als een trog die we neerlaten. Nu wij ontdekken dat zij deze kruik in deze put begon neer te laten en ze hoorden iemand zeggen, vrouw, geef mij wat te drinken. En ze keek rond en zag daar een man van middelbare leeftijd zitten. Hij moet er wat ouder uitgezien hebben dan hij was, omdat we hier in Johannes 6 zien dat zij bij het feest zeiden, hij zei dat hij was, wat hij was. En ze zeiden, wel, u zegt dat u Abraham gezien hebt en u bent een man die niet ouder dan 50 is. Zie, niet ouder, zie, hij moet er als 50 uitgezien hebben, terwijl hij slechts 30 was. Ze zeiden, u bent niet ouder dan 50 jaar en u zegt dat u Abraham gezien hebt. Hij zei, voor Abraham was ben ik, zie. Wij ontdekken dus dat hij er wat op leeftijd uitgezien moet hebben, daar zitten tegen de muur. We weten niet precies hoe hij eruit zag. Ik zou het niet weten, een psychiater of een psycholoog schildert ons een beeld. En Hofman 1 en Salman en wie ook meer, maar dat is gewoon wat zij erover denken, zie. Wij weten niet precies hoe hij eruit zag. En daar zat hij en toen zei hij dit en nu draaide hij zich om en de vrouw naar hem snel en ze liet hem weten, dit is afscheiding. Hij zei, nu wacht even. Ze zei, nu u bent een Jood. En ik ben een vrouw van Samaria en wij hebben niets met elkaar te maken. Hij zei, maar als u wist tot wie u sprak, zou u mij om drinken te vragen? Ik breng geef u water dat u niet komt putten. Wat deed hij met die conversatie? Hij probeerde nu contact te maken met haar geest om te zien wat er in haar was. Nu, de vader had hem daar naartoe gezonden, net zoals ik geloof dat de vader mij hierheen gezonden heeft. Zie, maar wat? Ik weet het niet, zie. Maar daar was hij en hij sprak tot haar. En ze zei, oh, u zegt, aanbid Jeruzalem, onze vaderen aanbaden op deze berg en over de bron enzovoort. Hij zei, de tijd komt en is nu. En God zoekt degene die aanbidden in geest en waarheid. De conversatie ging voort en tot hij ontdekte wat haar moeite was. Hoeveel in mijn samenkomst vanavond weten wat haar moeite was? Zeker, zij had te veel mannen. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. En ze zei, ik heb geen man. Hij zei, u hebt de waarheid gezegd. U hebt er 5 gehad. En degene waarmee u nu leeft is niet de uwe. Let nu op. Kijk naar die getrainde priesters. Die falen om dat woord gemanifesteerd te zien. Toen hij dat deed voor die priesters, zeiden zij, hij is Beelzebul. Maar kijk naar deze vrouw in haar toestand, in welke conditie ze was. Een slecht bekendstaande vrouw, die 6 mannen had. En hier was zij buiten bij de bron daar. En die vrouw in die toestand, kijk, ze zei snel, Heer, ik bemerk dat gij een profeet zijt. Gedurende 100 jaren hebben wij geen profeet gehad. Ik zie dat u een profeet bent. Wij kijken uit naar een Messias. En wanneer deze Messias komt, is dit zijn merkteken. Hij zal dit doen wanneer hij komt. Amen. Oh my. Daar hebt u het. Die vrouw, in haar toestand, wist meer over het woord van God dan de helft van de predikers in het land erover weet. Dat is juist. Ze zei, ik weet wanneer de Messias komt, die Christus genoemd wordt, dat hij, wanneer hij komt, dat zal doen. Als hij dat gisteren was, is hij dat vandaag, zie. Dat is hoe hij zichzelf identificeerde, zowel aan de Jood als aan de Samaritaan, zie. Merk op, dat hij dat gisteren was. Ze zei, ik weet dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Maar wie zijt gij? Hij zei, ik ben hem die tot u spreekt. En ze ging de stad in en liet die waterpot achter en zei, kom en zie een man die mij de dingen verteld heeft die ik gedaan heb. Is dat niet de echte Messias? Dat was zijn identificatie tot zijn Joden en tot de Samaritanen. Maar niet tot de heidenen. Niet 1 keer tot de heidenen. Maar in Lucas, het 17e hoofdstuk, zei hij, in de laatste dagen, zoals het was in de dagen van Sodom, wanneer de Zoon des Mensen zal geopenbaard worden, zoals het was in de dagen van Sodom. Nu, in de dagen van Sodom, nu, we zullen sluiten, merk op. Er was, let altijd op, er zijn altijd 3 klassen mensen, overal. 1 ervan is een gelovige, schijngelovige en ongelovige. Ze zijn er overal. Let op Jezus die Lots tijd identificeert met zijn komst. Nu let op, zoals het was in de dagen van Lot. Nu welk soort nu? Hij verwees toen, hij las hetzelfde boek Genesis als wij. Jezus, dagen van Noach. En dan zoals de dagen van Lot. Kijk terug en zie wat men in de dagen van Noach deed. En in de dagen van Lot, omdat het dezelfde schriftplaats is. Nu merken wij op dat er in de dagen van Lot een man uitgeroepen werd van onder het volk. En hij had een groep bij zich die de gemeente geestelijk vertegenwoordigt. En die geestelijke gemeente was Abrahams groep. Dan had hij iemand daarbinnen, zijn neef die hem verliet, Lot genaamd, die heen ging en in Sodom leefde. En de zonde van Sodom kwelde zijn ziel, alleen wilde zijn vrouw hem niet toestaan er iets aan te doen. Ze behoorden tot al de verenigingen en zo. En er zijn gewoon zoveel Lots die in deze dagen rond hem zitten en weten dat de zaak verkeerd is. Maar de vrouwenkerk waartoe zij behoren, zou hun kaart wegnemen indien zij er iets over zouden zeggen. Dus dat is een maaltijdbon. Ontdek dus dat dit... Nu wacht, Abraham keek uit naar een beloofde zoon. Zie, is dat juist? Een geestelijke beloofde zoon. Nu, en Lot was daarginds en was de zaak over de zoon vergeten. Hij leefde daarginds gewoon met zijn vrouw en zijn kinderen en alle daarginds in Sodom. Hij was burgemeester van de stad geworden en hij was een voorname kerel. Zijn vrouw behoorde tot alle verenigingen. Het ging aardig goed met ze. En dan, merk, dat tafereel nu op. Nu geef mij gewoon nog een minuut of 2 uw onverdeelde aandacht. Let op het tafereel. De wereld is sindsdien nooit geplaatst in die positie zoals het nu is. Dat perfecte tafereel. Kijk hier. Die uitgeroepen groep. Nu, er waren 3 engelen die tot Abraham kwamen. En 2 van hen gingen Sodom binnen. 1 bleef bij Abraham. En degene die bij Abraham bleef, die 2 gingen Sodom binnen en predikte bekering en zeiden, ga uit van hier, ga eruit. Maar degene die bij Abraham bleef, let erop hoe hij zichzelf aan Abraham identificeerde. Nu bedenkt u dat Abraham een dag daarvoor, of 2 daarvoor, Abraham was en Sarah, geen Sarah. Nu is hij A-B-R-A-H-A-M, A-B-R-A-H-A-M, 7 letters, en zij is S-A-R-A, 5 genade, zie, in het Engels Sarah, niet S-A-R-A-I, maar S-A-R-A, zie, Sarah. En let nu op degene die hier nu zit, het kalf eet, de melk van de koe drinkt, en de boter en korenkoeken at. Zat daar te eten en te spreken tot Abraham. En hij zei, Abraham. Hoe wist hij dat zijn naam Abraham was? Het woord. Hij was het woord. Gekend. Abraham, waar is uw vrouw Sarah? Vrouwen in die dagen behandelden niet zoals ze nu doen, weet u, om in de zaken van de echtgenoot te moeten zijn en alles, weet u. Ze bleven weg, zie. Dus zij is in de tent achter u. En hij zei, ik, nu dat is een persoonlijk voornaamwoord nu, ik zal u bezoeken overeenkomstig de belofte. Die werd 25 jaar daarvoor gedaan. Zij is 90 en hij is 100. Daar is hij, zijn kale hoofd blinkt en zijn witte bakkenbaarden hangen neer naar beneden. Ze was een kleine oude grootmoeder met een kleine wandelstok in haar hand, daar helemaal achterin met een kleine sjaal over haar schouder. Ik zal u bezoeken en u zult dat beloofde kind hebben. Let op, en Sarah lachte erom. Ze zei, hoe zouden deze dingen kunnen zijn? Ik ben oud en mijn heer, haar man, is ook oud. U ziet, wat ik bedoel, familierelatie was er gedurende jaren en jaren en jaren niet meer geweest. Wel, zij was 90 jaar oud en hij was 100. Haar schoot was dood, zijn levensstroom was opgedroogd. En over, er is geen verlangen meer. Ze zei, zal ik als een jonge vrouw wellust hebben met mijn man, die ook oud is? Wel, ze lachte. En de engel, of de boodschapper, de man, met zijn rug naar de tent gekeerd, zei, waarom zei Sarah dat? Zie, wat was het? Let nu op. En toen, nadat het offer was gebracht, verdween hij. Bedenk nu dat Abraham die man Elohim noemde. Hoeveel lezers weten dat? U weet het, dat is juist Elohim. Dat is God, almachtig, in de vorm van een man. Hij was het woord, omdat hij de gedachte kon onderscheiden. Zie? God in vlees. Waar getuigt het van? Dat in de laatste dagen, zei Jezus, net voordat, wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt aan zijn beloofde gemeente, de gemeente die niet ginds in Babylon is. We hebben een Babylonkerk, u weet dat, de denominaties. Zij zijn in Babylon. En wij hebben een Billy Graham en een Oral Roberts en zij die daarbuiten ook tekeer gaan tegen hen. En bedenk, elk van u historici, dat er nooit een man is geweest in heel de geschiedenis van de gemeentetijdperken die ooit is uitgegaan in Babylon, naar buiten om te prediken, en wiens naam eindigde op H-A-M. Tot nu. Billy, G-R-A-H-A-M, wat 6 is niet 7. Let op de boodschapper daarbuiten die bekering predikt en hun ogen door het evangelie verblindt. En daar was degene tot de uitgeroepene, uitverkoren gemeente die het teken toonde dat God in vlees was. Jezus was God in vlees. En als Jezus vanavond in u is, dan is het nog steeds God die zichzelf bekend maakt in de laatste dagen, de Zoon des Mensen die zichzelf openbaart in zijn gemeente, het menselijk vlees, zichzelf bekend maakt. Begrijpt u het? Wie? God. Hier beneden, in zijn gemeente, maakt zichzelf opnieuw het woord, de Zoon des Mensen, geopenbaard in de laatste dagen, zoals het was in de dagen van Sodom. Nu bedenk, als God de Joden en de Samaritanen dat teken gaf, dat hij het woord was, de profeet waarvan Mozes sprak, de heidenen, nadat zij 4000 jaar hadden om naar hem uit te kijken, hebben wij 2000 jaar gekregen om naar hem uit te kijken en hij moet zichzelf op dezelfde wijze aan ons bekendmaken als destijds of hij deed verkeerd toen hij zichzelf in die tijd bekendmaakte. God moet elke keer op dezelfde tijd, op dezelfde wijze handelen of hij handelde de eerste keer verkeerd. Als hij een man redde op basis van zijn geloof. Kijk, God verandert nooit, vrienden. Toen de mens verloren was in de Hof van Eden en hij naar barmhartigheid zocht, nam God een beslissing hoe hij de mens zou redden. En hij redde hem door het gestorte bloed van een onschuldige. Is dat juist? Hij heeft het nooit veranderd. Wij hebben steden gebouwd, torens. We hebben denominatie- en opleidingssystemen gebouwd. En blijft nog steeds hetzelfde. We hebben denominaties en allerlei soorten dingen. Maar hij redt alleen door het bloed. Hij kan het niet veranderen. God blijft altijd trouw aan zijn systeem, het woord. Zijn woord. Wat hij ook deed de eerste keer, moet hij opnieuw doen of hij handelde de eerste keer verkeerd. Daarom wat dit woord van God ook belooft, dat is wat het moet zijn. En Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hij moet hetzelfde doen, hij moet hetzelfde handelen, hij moet hetzelfde zijn. Zoals hij beloofde dat hij in de laatste dagen zou zijn in zijn gemeente. En bedenk dat dat het laatste teken was dat de gemeente kreeg voordat de beloofde zoon kwam. Abraham had vele tekenen en wonderen gezien, maar dat was het laatste. Het laatste bezoek voordat de beloofde zoon kwam. Is dat juist? Zoek het uit. Nu gemeente, let op. Zoals het in die dag was, wij hebben allerlei soorten tekenen, genezingen, wonderen, spreken in tongen, profetieën gehad. Maar bedenk dat wij een laatste teken moeten hebben. Net voor, bedenk dat dat een heidenwereld was die verbrand werd. Dat zal deze keer ook zijn. Net voordat het vuur valt, zal de Zoon des Mensen zichzelf openbaren. Luister, een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar toch zult gij mij zien bij de volleinding. Ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het eind van de wereld. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Heren, wij zouden Jezus willen zien. Laten we onze hoofden buigen. Onze hemelse Vader, in de schriften wordt ons verteld dat God hem op de derde dag opwekte. Er wordt ons verteld in Johannes, het 14e hoofdstuk, de 12e vers, dat Jezus zei, hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Zelfs meer dan deze zal hij doen, want ik ga tot mijn Vader. Heer Jezus, die uren worden donker en duister. De kerk is verloren buiten in de wildernis en zwerft rond van de mensen die van de ene organisatie naar de andere gaan, van de ene denominatie naar de andere. Kom in uw beloofde woord. Kom, Heer Jezus, en kom in ons vanavond. Kom in ieder hart dat hier is. Kom in mijn hart en mijn leven. En mogen u uzelf vanavond met ons geloof in u identificeren dat u bent opgewekt uit de dood. U bent dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Mogen wij u zien, Heer, in deze kleine groep arme mensen. Zoals wij alle hier vergaderd zijn, we zijn hier omdat wij leven zoeken. Wat een grote zaak is het om te weten dat de opstanding en het leven onder ons is. Zichzelf identificerend, niet met een of ander mystiek iets, maar overeenkomstig het beloofde woord. Zoals het was in de dagen van Noach. En als in de dagen van Lot, wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Ik bid, Vader, dat u het vanavond zult toestaan, dat de mensen hier die ziek zijn en behoeftig, en degenen die ziek zijn in de ziel, degenen die zich gewoon bij de kerk hebben aangesloten en niets weten over het ontvangen van de Heilige Geest, en erop letten dat hij elk woord dat in de Bijbel is met een amen benadrukt. De Bijbel is een geheimzinnig boek voor hen. Ze kunnen het niet begrijpen. Mogen zij de uitlegger van het woord ontvangen vanavond, die niemand nodig heeft om het uit te leggen. Dan hij zelf om het werkelijk te maken voor hun leven. Sta toe, Vader. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Vanavond ben ik er misschien 10 minuten overheen die ik te lang ben. Vergeef me, Vader. Maar we gaan gewoon enkele van de gebedskaarten roepen en hen voor zich laten bidden. Nu, ik ga u nu 1 ding vragen. Sta niet op en loop niet rond, wilt u? Zit gewoon stil. Tenzij u iets hebt als een klein kind of iets, dan moet u het nemen. Maar als u gewoon wilt stilzitten, gewoon gedurende enkele minuten. En laten we zien of hij zal komen. Of hij zal komen om zichzelf vanavond te identificeren. Heren, we zouden Jezus willen zien. En u kunt zijn leven levend zien. Precies exact doende wat hij toen deed. Want hij zou hetzelfde moeten doen, zie. Hij zei, ik ben de, wat? Wijnstok. Gij zijt de, wat? Ranken. Wel nu, hoe het soort leven dat in de wijnstok is, zal in de rank moeten zijn. Nu kijk, zeg hier binnen vandaag, u mensen, tilt u niet alle fruit hier? Citrusvrucht en zo? Wat? Pruimen, ook in orde. U teelt. Kijk hier. Als uw wijnstok een rank tevoorschijn brengt van die wijnstok, en wat voor soort vrucht ook op die stam is, als die stam een andere rank voortbrengt, zal het hetzelfde zijn. Enkele jaren geleden stond ik met mijn vriend, meneer Sherritt, buiten in Arizona. En hij had daar een citrusboom. Ik denk dat er 9 verschillende vruchten aan zaten. Er was citroen, grapefruit, mandarijn, tangelo, sinaasappel. Ik zei, wat voor soort boom is dat? Hij zei, het is een sinaasappelboom. Wel, zei ik, wel, hoe komen zij daarin? Hij zei, ik ente ze. Oh, zei ik, ik zie het, broeder Sherritt. Ik zei, ik geloof dat broeder Sherritt bij mij was de laatste keer dat ik hier was. En dus zei ik, wel, broeder Sherritt, nu, volgend jaar zullen het allemaal sinaasappelen zijn. En het zal niet, oh nee. Hij zei, de grapefruit zal een grapefruit voortbrengen. De citroen zal een citroen voortbrengen. Wel, zei ik, hoe zit dat? Hij zei, het is allemaal citrus. Oh, ik vatte het toen. Ik zei, dat is het. Ik zei, dank u, Heer. Zie, wij enten onze organisaties in deze wijnstok. Het leeft door de wijnstok, maar het draagt dat soort vrucht dat het is. Maar als die sinaasappelboom ooit een andere tak voortbrengt, zal het sinaasappel voortbrengen. En als dat leven van Jezus Christus komt, en men schreef een boek Handelingen na die eerste gemeente, dan als hij een andere voortbrengt, zal het een ander boek Handelingen erna schrijven met dezelfde zaak, omdat het hetzelfde moet zijn. Ik heb geen tijd om hen alle te krijgen. Laten we nu dus gewoon snel, terwijl we nog slechts enkele minuten hebben, beginnen vanaf M1, 2, 3, 4, 5. Steek uw handen omhoog. Wie heeft M1 gekregen? Is het hier M1, gebedskaart? Bent u zeker? Oh, M1. U hebt gebedskaart nummer 1. Wie had het? De dame daar met nummer 1. Kom regelrecht hierheen. Is dit waar u heen brengt? Nummer 1, kom hier, dame. Nummer 2, wie heeft gebedskaart nummer 2? Precies hier, in orde, kom regelrecht hier. En meneer 3, steek uw hand op omhoog. Nu, let op deze mensen, op de stretchers, wanneer hun kaarten worden afgeroepen, pak hen daarop. Omdat ik denk dat geen van hen kan lopen. En de meneer daar in de rolstoel, in orde. 1, 2, 3, gebedskaart 3, in orde. 3, 4, 4, gebedskaart 4. Kijk nu naar uw kaart, heel snel. 5, precies daar, sta op. Ga regelrecht hierin, meneer. 6, gebedskaart 6. 6, 7. Spreken deze mensen Frans? Of 7, in orde. 8. 8. Kijk, het kan misschien iemand zijn die doof is of zoiets. 8, in orde. In orde, nu let op. Let op, de zaalwachters letten daar precies op die kaart. 8, 9. 9. 10. Je weet nooit waar ze zich bevinden. Ze zijn gewoon allemaal gemengd en overal uitgegeven. Ziet u? 10, in orde. 11. 11. Hebt u 11? Gebedskaart 11, in orde, hierheen, 11. 12, gebedskaart 12. Is het, spreken zij Frans? Ja, wat? Of heb ik u ontmoet? U spreekt Frans, nietwaar? 12, 13, let op, het kan misschien een doof iemand zijn, ziet u? Ze kunnen niet horen, ze zitten daar gewoon, nou houden een kaart vast. 13, 14, 14, gebedskaart 14, 14. 14. Kijk naar sommigen. Kijk naar uw buurman. Misschien houdt hij een kaart vast. Daar doof zittend, weet u. En hij kan niets horen. Dan mislukt het op die manier. 14. Nu, de gebedskaarten zijn onverwisselbaar en ze moeten dat zijn. De persoon moet komen om de kaart te krijgen en de kaart vasthouden. Misschien ging iemand naar buiten. Wel, 15. Wel, laten we. We zullen stoppen. Wel, ga voort. U hebt 15. Ga voort. Dat is in orde. Nu laten we hier gewoon even wachten. Dan zie terwijl we onze gereed maken. In orde. Nu, alstublieft, wees echt eerbiedig en zit stil gewoon een ogenblik. Nu, hoeveel geloven dat alles wat ik vanavond gezegd heb, een belofte van de schrift is? Dat is juist, nu, of het waar is, is de volgende zaak. Zie, is het waar? Wel, als het waar is, dan is het Gods woord, dan is hij verplicht aan zijn woord elke belofte. Gelooft u dat? Nu, als hij zichzelf zal bekendmaken op dezelfde manier als waarop hij zichzelf bekendmaakte aan zowel Jood als Samaritaan en zei dat hij het opnieuw zou doen in de laatste dagen aan de heiden, zult u geloven, steek uw hand omhoog en zeg, ik zal het geloven. Nu, er is nu, van deze mensen hier, denk ik niet dat er iemand is die mij kent. Ik dacht dat ik hier een poosje geleden iemand zag die ik ken, maar ik denk dat ze weg zijn, iemand, iedereen vreemd. Hoe velen hier buiten weten dat ik niets over u weet, steek uw handen op, waar dan ook, op de balkons, waar u ook bent, zeker nu. Kijk, terwijl men hen daar beneden gereed maakt. Er was eens een kleine dame en laten we zeggen dat zij geen gebedskaart had. Ze had iets beters, ze had geloof. En ze zei, ik geloof de man. Als ik slechts de zoom van zijn kleed kan aanraken, zal ik geloofd worden, gezond worden. Hoeveel weten dat het schrift is? De vrouw met de bloedvloeiing. Zie, in orde. Nu laten we nu opletten, dit een ander schriftplaats. Terwijl, tot zij mij zeggen dat zij klaar zijn. Deze vrouw had geen gebedskaart, maar ze had geloof. Ze zei, ze had er geen schriftplaats voor, zoals u vanavond. Maar zij had geen schriftplaats. Maar ze zei, als ik zijn kleed kan aanraken, ik geloof de man. Ik zal gezond worden. En zij glipte door de menigte heen en raakte zijn kleed aan. En zag u ooit een Palestijns kleed? Het hangt los. En het heeft ook een onderkleed. Nu, als u mijn jaszaak zou aanraken, zou ik het nooit voelen, zie? Zie? En zijn kleed hing zo ver van hem af. Hij voelde nooit de fysieke aanraking. Dus bewees hij dat zelfs. Hij zei, wie raakte mij aan? En Petrus zei, waarom, heer? Met andere woorden, u zult de mensen doen denken dat u mentaal... Zie, zeg dat niet. Zie, doe dat niet. Want iedereen raakte u aan. Maar hij zei, ik bemerkte dat ik zwak werd. Deugd ging van hem uit. Dat sterkte. Ik werd zwak. En hij keek rond door het gehoor en hij vond de vrouw en vertelde haar over haar bloedvloeiing en zei dat haar geloof haar gezond gemaakt had. Hoeveel ik in het verhaal? Het is waar. Nu, predikers, broeders hier vooraan. Nu de Bijbel zegt dat hij vanavond de hoge priester is die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden, is dat juist? Hoeveel geloven dat? Hij is zit de rechterhand Gods vanavond, een hoge priester die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden. Hoe zou hij dan handelen als u hem aanraakte? Hij zou net zo handelen als destijds. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, is dat juist? Dus nu geloof, bid en vertrouw en zie wat God doet, u. Zie of u zijn kleed kunt aanraken. Raak hem aan en zeg, Heer Jezus, ik weet dat die prediker mij niet kent. Hij weet niets over mij, maar u wel. Dus Heer, wanneer ik u aanraak, spreekt u dan door hem heen. Nu, wat is dit? Een gave is niet iets wat u neemt, zoals een sikkel of een mes, en doorgaat met dat mes als een gave, snijdend. Dat is geen gave van God. Een gave van God is gewoon, een gave van God is weten hoe u uzelf te ontspannen en uzelf uit de weg te krijgen, zodat God kan binnenkomen en u gebruiken. Het is niet iets wat u in uw hand hebt waarmee u rondsteekt. U krijgt uzelf gewoon uit de weg en laat de Heilige Geest u gebruiken. Nu is dat niet de wijze waarop u mensen handelt wanneer u in tongen spreekt, u Pinkster mensen. Kijk uzelf gewoon uit de weg, want het is dezelfde zaak hier nu. Als hij het zal toestaan, zult u het geloven en het aanvaarden en weten dat zijn tegenwoordigheid hier is, dan zult u geen gebedskaart nodig hebben. Wat dan met de rechter van hemel en aarde? Zoals Abraham hem noemde, rechter van hemel en aarde, zoals u verkeerd zou doen. Zou u verkeerd doen? Als hij in deze laatste dagen overeenkomstig zijn belofte nu door de week heen, zullen wij gewoon de schrift hier blijven nemen. U tonen dat het de waarheid is. En als hij hier vanavond is met ons is, zo duidelijk dat u zijn werken kunt zien en weten dat hij hier is als zijn beloofde woord. Niet een of ander mythisch iets, maar wat zijn woord beloofde dat hij zou zijn. Dan gelooft u hem. Nu, ik weet het nu niet. Soms als de visioenen komen, dan zal het... Ik kan niet vertellen wat ik zeg, dus laat de microfoon en wat het ook is, wie er ook bij zit, hem luider zetten. Ik wil dat u gewoon een ogenblik echt eerbiedig bent. Nu, is dit de dame? Nu, hier, het komt zo uit dat het een vrouw is, net als waarover ik sprak, Johannes 4, een vrouw en een man die elkaar voor de eerste maal in hun leven ontmoeten. Ik ben een totale vreemde en wij zijn totaal vreemden voor elkaar. Als het juist is, steek gewoon zo uw hand op. Laat de mensen zien, we hebben elkaar dus nog nooit in het leven ontmoet. Daar staat de vrouw, hier, ik, gewoon een perfect iets van ons. U bent niet de vrouw daar en ik ben niet de Heer. Maar het zijn twee mensen die elkaar hier ontmoeten. Gewoon een kleine plaats zoals zij elkaar voor de eerste maal in hun leven ontmoeten. Nu, als hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig, zou hij wellicht even tot u spreken zien, zoals hij bij de vrouw deed, zie. Nu de vader, onlangs kort geleden, toen broeder Borders hier was, hadden wij 600 en nog wat uitnodigingen in de Verenigde Staten hier, naast die van overzee. Hij zei, Baton Rouge, Louisiana, er is daar een groep mensen. Ik zei, ga je gang, dat is in orde, zet een samenkomst daar ginds op. Ik voelde om dat te doen, hier ben ik. Nu, ik weet niet wat het volgende is, ik ben gewoon hier, dat is alles wat ik weet, zie. Nu, hier bent u een persoon, ik predik het woord, zeggend dat hij niet dood is, dat hij leeft. Hij leeft. En beloofde zichzelf te identificeren in ons vlees, menselijk vlees, zoals hij daarin steeds ziet. Al wat God was, stortte hij uit in Christus. Al wat Christus was, stortte hij uit in de gemeente. Dat is hij, Christus, in ons. Nu, als de Heer Jezus is opgestaan van de dood, en ik zou u hier naar voren brengen en u de handen opleggen, en misschien zoals sommige van onze evangeliste broeders, wat gewoon exact juist is, en u de handen opleggen en zeggen, uw zwakheid is weg, de Heer heeft u genezen. Dat zou in orde zijn. U zou er kunnen heen gaan. Dat is in orde. Ik onderschrijf dat zeker voor 100%. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar nu, wat als hij hier staat en u iets vertelt wat u hebt gedaan, of iets wat u niet hebt behoren te hebben gedaan, als hij weet wat u geweest bent en u vertelt wat u geweest bent, en u weet of het waar is of niet, als hij dan u vertelt wat uw toekomst zal zijn, als dat juist is, dan zal dit ook juist zijn. Is dat juist? Dat maakt dat hij het is, zie. Nu, ik zeg dat gewoon om contact te maken met uw geest, ziet u? Net zoals hij deed met de vrouw bij de bron. Breng mij iets te drinken. Nu, er is één ding dat ik wil dat u opmerkt. Nu, houd de vrouw in het oog. Let op de verandering van de uitdrukking op haar gezicht. Precies nu, zie. Zij is zich ervan bewust dat er iets gaande is. Hoeveel hebben ooit de foto van het licht gezien? Zie, het is precies op de vrouw nu. Ziet u het daar? Het is een soort amber licht dat beweegt. Nu, haar moeite is dit. Nu, als ik u zou kunnen genezen, zou ik het doen. Maar ik kan het niet. Ik kan u niet genezen. God is de genezer. Uw geloof in God. U bent uitzonderlijk nerveus. U leidt aan een nerveuze toestand. En dan hebt u iets verkeerd met uw keel. U kunt nauwelijks spreken. Net wat meer dan fluisteren. Het is de schildklier. Dat is juist. Gelooft u nu? Nu even een ogenblik. Gewoon opdat men niet zou denken dat ik dat raadde. Even een ogenblik zien. Ik zeg het zodat de mensen niet zouden denken. U bent een aardig iemand en ik heb een goed contact met de Heilige Geest met u. Zie, dus nu. Ja? U bent geadviseerd om geopereerd te worden, maar u wees het af. Dat is precies juist. U verwacht dat God, jazeker. En een ander ding is dat u een astmatische toestand hebt die u kwelt, zie? Dat is juist, niet waar? Nu, u ziet dat iets hier u kent. Is dat juist, niet juist? Gelooft u dat hij het is? Geloof het dan en ga van het podium af en word gezond. En geloof met heel uw hart, amen, gelooft u dat nu met heel uw hart? Als gij kunt geloven. Hoe maakt u het, meneer? Ik ben een vreemde voor u, veronderstel ik, als wij... Ik heb u eenmaal eerder ontmoet te Baton Rouge. U ontmoette mij toen ik hier eerder was te Baton Rouge. Maar dat is een hele tijd geleden, nietwaar? Ik denk dat het 12 jaar terug is of meer, misschien langer, misschien wel 14 jaar. Wel, ik zou niet weten, niets over u, niet meer dan dat u in de samenkomst was of zoiets, maar God kent u. En het is... Het is een licht. Ik moet het in het oog houden en zien waar het heen gaat. Zie, naar een andere mensen. Dat het zalft. Nu, als de Heer Jezus wil. Hier zijn wij. Ik geloof dat de vorige persoon een vrouw was. Nu, het is net als een droom. Ziet u dat u iets droomde? Nu, u bent een man. En toen Jezus een man ontmoette, Simon Petrus, toen identificeerde hij zichzelf. Zijn naam was toen Simon, hij noemde hem Petrus, zei dat zijn naam nadien Petrus zou zijn. Als de Heer Jezus mij wil vertellen wat uw moeite is, zult u dan geloven dat ik zijn dienstknecht ben en geloven dat hij tegenwoordig is? Zal iedereen hier binnen hetzelfde geloven? Wellicht bent u hier bekend omdat u van de stad bent. Ik zie iets alsof u ergens opgewonden over bent. Dat is, ja, het is omdat het bloed is. Iets wat verkeerd is met bloed. Uw bloed in de ingewanden. Zie, dat is precies juist. Dat verzweert ook naar binnen, zie. Nu, dat is waar, of niet? Gelooft u nu? Dat is de wijze waarop onze Heer het gedaan zou hebben, nietwaar? Dat is Hij die het heeft. Gelooft u het niet? Wat als Jezus zei Simon wat zijn naam was? Wat als God mij zou zeggen wat uw naam is? Zou mij geloven? In orde, meneer Lewis Carey. Als ik zelf de ruist. Vervolg uw weg. Amen. Heb geloof in God. Gelooft u? Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Nu, ik ben een vreemde voor u, zuster. Ik ken u niet. Ik heb u nooit in mijn leven gezien. U bent gewoon een vrouw die daar staat. Jonger dan ik. Mijlen en jaren uit elkaar geboren. Maar hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Gelooft u dat? Nu, u weet dat aan de zijde van een man te staan, uw broeder hier, u zich niet zo zou doen voelen. U weet dat er iets anders moet zijn in die tegenwoordigheid. Echt zacht, nederig, zachtmoedig. Is dat niet juist? Als het juist is, steek dan op dat het gehoord zal weten. Gewoon uw hand op, zodat ze het kunnen zien. Zie, ik kijk recht naar haar, dat licht dat rond haar cirkelt. De dame staat hier voor iemand anders. Zij is hier niet voor zichzelf, het is voor een dochter. Dat is juist. Gelooft u dat de Heer mij kan vertellen wat? U bent van plan om dat meisje naar de samenkomst te brengen. Maar gelooft u dat God mij kan zeggen wat er met haar aan de hand is? Wilt u geloven en die zakdoek op haar leggen en geloven dat zij genezen zal worden? Het is in haar rug, dat is juist, dat is exact. Geloof nu, leg het op haar en ze zal gezond worden. In orde, geloof het gewoon. Gelooft u het met heel uw hart? Als gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Hoe maakt u het? Wij zijn vreemden voor elkaar, veronderstel ik. Ik ken u niet, u kent mij niet. Maar de Heer kent ons beiden. Al dus zijn wij man en vrouw die elkaar voor het eerst ontmoeten. Nu, onze Heer zei dat ene ding tot die vrouw en de hele stad geloofde. Hij deed het niet meer. Hij deed het slechts eenmaal en heel de stad geloofde. Nu, wees niet bevreesd. Er is niets wat u zal hinderen. Het zal u helpen, zie. Omdat ik niet denk dat u een criticus bent of dat u die vibratie van wat de geest des Heren zou zo niet binnenkomen. U bent een gelovige, dus hebt u geen reden om over iets gealarmeerd te zijn. U leidt aan een breuk. Dat is precies juist. En gelooft u dat de Heer Jezus u daarvan zal genezen? Wat als ik u iets anders zou zeggen wat er verkeerd met u was, zou het u sterk maken om te geloven, u hebt een knobbel. Als ik u kan zeggen, het is niet op uw wang, het is op uw rug. Als dat juist is, wuif, in orde, geloof nu, heb goed geloof en word gezond gemaakt. Gelooft u nu, ieder van u, met heel uw hart, nu dat zou iedereen moeten doen beseffen dat u in de tegenwoordigheid van God bent. In orde. Meneer, gelooft u dat God die artritis kan genezen en u gezond kan maken? Als u gelooft, blijf gewoon wandelen en zeg, dank u Heere Jezus. Nu, kom deze kant op, dame. Ik zie dat u ook uit bed probeert op te staan, echt traag, ook artritis. Als u met heel uw hart geduld gelooft, zal God u gezond maken. Gelooft u het? In orde, blijf gewoon wandelen en zeg, dank u Heer Jezus. Geloof het zeker met heel mijn hart. In orde. Kom, meneer. Een toestand van nervositeit, en zo een prostaat, en ook artritis. En leg dat op haar, geloof met heel uw hart. Word ook gezond en nu blijf gewoon voortgaan met God te geloven en het zal in orde zijn als u het eens kunt geloven. In orde. Kom deze kant op, dame. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? U gelooft. Gelooft u dat God die hartkwaal kan genezen die u hebt? Wel, blijf gewoon voortgaan en zeg dank u, Heer. Dank u dat u mij van mijn hartkwaal geneest. In orde. Kom, meneer. Gelooft u dat wat u ziet de waarheid is? Wat als ik u vertelde dat die maagkwaal genezen werd hier beneden en dat u uw avondmaal gaat eten? Zou u het geloven? In orde, ga voort. Eet uw avondmaaltijd. U zult helemaal in orde zijn. U moet. U bent overschaduwd. Kanker. Gelooft u dat God u gezond zal maken en u zal genezen? In orde, blijf gewoon voortgaan en zeg dank u, Heer Jezus. Gelooft dat het allemaal voorbij zal zijn? Ook een nerveus hart. Gelooft u dat God het zal genezen en gezond maken? Blijf gewoon voortgaan en zeg dank u, Heer Jezus. En geloof het met uw heel hart. Kom deze kant op, dame. Kom hierheen. Uw voornaamste zaak zijn verschillende dingen verkeerd met uw vrouwenkwaal, maar het belangrijkste is de hartkwaal, waar u heel erg last van hebt. Gelooft u dat God het zal genezen en u gezond maken? En blijf gewoon voortgaan en zeg, dank u, Heer Jezus. Geloof met heel mijn hart. In orde. Kom, meneer. Er zijn 2 of 3 dingen verkeerd met uw complicaties, maar het belangrijkste waarvoor u wilt dat ik voorbid, is erover vragen, is die artritis die u hebt. Kijk naar de artritis, blijf gewoon bewegen, geloven. U zult die stok nooit meer hoeven te gebruiken. Amen. Geloof met heel uw hart. U hebt een maagkwaal. Het wordt veroorzaakt, u hebt het gedurende een lange tijd. Het is een nerveuze toestand die uw maagzeer bezorgt. U drinkt iets als een soort koffie of zoiets en het wordt zuur in uw mond en dergelijke. Ga geloven nu, zal u niet meer kwellen. Jezus Christus maakt u gezond, zal u gezond maken. Kom dame, gezoopt u dat Jezus Christus? Gewoon een ogenblik. Gelooft u dat God die neusbijholte geneest en u die daar zit en u gezond maakt van die neusbijholte? Gelooft het met heel uw hart. De dame die daar zit met geruit uitziende jurk aan. Gelooft u dat God u zal genezen en u ervan gezond zal maken? U had meer geloof dan u dacht. Het is in orde. Het is nu over. U gelooft. Wat denkt u? Gelooft u dat God u zal genezen en u van die nerveuze toestand gezond zal maken, u die daar zit, die man? U gelooft het? Nu, wie raakte u aan? Hij raakte nooit mij aan. U raakte hem aan, dat deed het. Amen. U viel voorover in uw schoot en u had een oogkwaal. Uw ogen worden zo slecht dat u nauwelijks kunt rondlopen. U gelooft u dat God u zo gezond zal maken? Geloof het en u kunt het hebben. Amen. Ik daag u uit het geloven. De kwaal, de maagkwaal heeft u zojuist verlaten. Gelooft u het? Nu vervolg u uw weg en verheug u en zeg, dank u Heer en wees gezond. Deze kleine dame die precies hier zit met de groen uitziende jurk aan. U probeert iets aan te raken. U bidt. Gelooft u dat God mij kan zeggen waarvoor u bidt? Van die galblaaskwaal af te raken. Denkt u dat het helemaal in orde zou zijn? De dame een beetje zwaar gebouwd. Daar met een jurk aan. Gelooft u dat God u zal genezen van die galblaaskwaal? En als u zou kunnen geloven, God zal het u toestaan. En u kunt gaan en gezond gemaakt worden. Amen. U moet het geloven. U kunt het alleen doen als u gelooft. Hoeveel van u willen met heel hun hart geloven? Nu, heren, wij zouden Jezus willen zien. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is levend vandaag. Hij is hier in zijn gemeente, tonend dat zijn komst naderbij komt. De wereld zal verbrand worden, zoals het was in de dagen van Sodom. De atomen zijn reeds samen vergaderd, in ladingen en zo, om haar in vuur te zetten. Maar voordat gebeurt, zal de beloofde zoon komen.
In persoon. Jezus Christus om zijn gemeente mee naar huis te nemen. Gelooft u dat met heel uw hart? Gelooft u dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig? Hoeveel geloven u dat zijn tegenwoordigheid hier is? En u gelooft dat hij deze verklaring aflegde? Deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Als zij zieken de handen opleggen, zullen zij herstellen. Steek uw hand op. Nu, leg uw handen op elkaar. Waar de zieke mensen zijn. Leg uw hand op. Ja, ik ben laat. Ik ben bang dat men mij zal laten sluiten. Leg uw hand op. Bid nu voor elkaar. Bid niet voor uzelf. Bid voor degene op wie u uw handen hebt gelegd. Nu, hij is hier om ieder van u te genezen. Geloof het. Hemelse Vader, wij geloven u met heel ons hart dat in de tegenwoordigheid van Jezus Christus, de Zoon van God, de duivel zijn kracht verloren heeft, zijn invloed, en dat Jezus Christus nu leeft. Kom uit, Satan. Mogen deze mensen gezond gemaakt worden ter wille van het Koninkrijk van God.